Goedemorgen, broeders en zusters. Wij gaan weer naar Johannes 21, waar wij bezig waren met de bespreking van de geschiedenis van de verschijning van Jezus aan de zee van Tiberias, want wonderbare visvangsten waren er wel meer. Maar in ieder geval, het was de geschiedenis waarbij Petrus zei, ik ga vissen. En waarbij de andere discipelen met hem gingen, althans degene die daar aanwezig waren. En het bijzondere van de geschiedenis is dan dat zij netjes, zoals het kennelijk hoorde, in de nacht visten, maar in die nacht vingen zij niets, zei vers 3. En dan in vers 4, daar is het morgenstond geworden en daar stond Jezus op de oever, zonder dat men hem kon herkennen. Iedereen wist het, maar men kende hem in ieder geval niet. En dan die vraagt naar enige toespijs die zij niet hebben, waarna de Heer zegt, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En dat is wat ze deden en zij konden hetzelfde niet meer trekken, het net namelijk vanwege de menigte der vissen. Zodat we in de eerste plaats de tegenstelling hebben tussen de nacht en de dag, waarbij in de duisternis van de nacht niets gevangen wordt. Maar tijdens het licht van de dag wel, dat schijnt zo niet te horen. Maar van visvangst heb ik ook niet veel verstand. Maar in ieder geval, 's nachts vangt men niks en overdag wel. Bovendien, aan de linkerkant van het schip vangt men niks, maar aan de rechterkant van het schip wel. En daarmee vinden we dus dezelfde gedachte feitelijk twee keer uitgebeeld. Want dat de nacht link is en dat de dag recht is, dat lijkt me ook wel een duidelijke zaak. Wat we daarin vinden zijn ook verschillende waarheden tegelijk die alles met elkaar te maken hebben. En daar hebben we ons vorige keer al mee bezig gehouden. In de eerste plaats is het natuurlijk zo dat de linkerkant van doen heeft met Israël in het algemeen. Voor wie de zaligheid bestemd was. Maar vervolgens wordt het net aan de rechterkant uitgeworpen. En dat spreekt uiteraard over de gemeente uit onze dagen. Volgens de simpele redenering overigens. Ik zeg altijd, het is de vereenvoudigde redenering, zoals we die op veel plaatsen in de schrift, in het Nieuwe Testament bedoel ik in het bijzonder, tegenkomen. Maar er zit natuurlijk nog meer aan vast, want die linkerkant waar men niets vangt, zou men ook kunnen zien als een beeld van de openbaring van het koninkrijk, waarvan inderdaad niks terechtkomt. Waarna vervolgens de rechterkant van het schip spreekt over het hemelse koninkrijk, het verborgen koninkrijk, het hemelse koninkrijk moet ik eigenlijk zeggen, zoals wij dat vandaag kennen. Niet dat je dat nou zo meteen uit de geschiedenis zelf concluderen kunt, maar wij weten dat nou eenmaal dat dat zo is, dus dat past er ook inderdaad in. Meer voor de hand ligt een andere gedachte waar we al vele malen bij stil hebben gestaan, namelijk dat die linkerkant in de duisternis de uitbeelding is van de situatie van het Joodse volk onder de wet. Want dat is het in elk geval. Want ook als we zeggen de linkerkant is Israël, dan bedoelen we gewoon eigenlijk ook alleen maar de Joden. En de conclusie is zoals altijd dan weer dat de rechterkant in de dag of in het licht dan in ieder geval ook de verwijzing is. En ik denk zelfs in de eerste plaats de verwijzing is naar Efraïm, dat wil zeggen naar de 10 stammen van Israël. Precies zoals we dat in voorgaande hoofdstukken al verscheidene malen zijn tegengekomen. Hoe dan ook, die hele situatie van onze bedeling, zoals we die later leren kennen uit de brieven in het algemeen, die hele situatie vinden we in deze geschiedenis weergegeven. Betrekkelijk eenvoudige geschiedenis eigenlijk ook. Natuurlijk, het was een wonder, zo vanzelfsprekend was het niet. Maar de betekenis van dit wonder is duidelijk genoeg. Waar we nog niet over gesproken hebben, is over de uitspraak in vers 11. Waar staat, Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En het net scheurde net niet, denk ik altijd. Maar goed, het waren grote vissen tot 153. Ik denk dat als je net uitgooit en je vangt 153 vissen, dan lijkt me dat niet zoveel eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar hè? Heb je dat ook of niet? 153 in een net? Wat ik van netten met vis gezien heb, dat staat misschien wel een nul achter. Hè? Dus het lijkt me niet zoveel. Ik heb dus ook het idee dat hier slechts de grote vissen geteld worden. De bijzonder grote vissen die wel boven de maat zijn, zal ik maar zeggen. Ik weet niet hoe dat is. Ik heb altijd het idee als dit dan zo'n grote visvangst is, zodat het net dreigt te scheuren en er zitten echt maar 153 vissen in, dan, als het er echt maar 153 zijn, dan zijn het wel erg grote vissen. Maar goed, dat staat er ook, hè. 153 grote vissen, inderdaad. De rest is er niet of wordt niet geteld, dat weet ik dan niet. Maar het aardige is dat die uitspraak grote vissen, daar is, wat je dat zeggen, joh? Zeg het dan. Ja. Inderdaad. Een klein bootje dus, alles met handkracht. Dus inderdaad, kan maar een klein net geweest zijn. Dat zit erin, ja. Maar dan nog, als het er 153 zijn, dan moeten het inderdaad erg grote vissen geweest zijn, verhoudingsgewijs. Het aardige is, dat wil ik net zeggen, dat als je de uitdrukking grote vissen in de Bijbel opzoekt, dan kom je inderdaad terecht bij hele grote. En eigenlijk is het zo dat de term grote vissen via het Hebreeuws eigenlijk de aanduiding is van de walvissen. Die, ja, eerlijk. En 153 walvissen die krijg je niet in dat net. Maar dat is eigenlijk wat de uitdrukking zou voorstellen. Wellicht niet via het Grieks, maar via het Hebreeuws wel. Nou, dat het geen walvissen waren, dat lijkt me duidelijk, want die zullen daar niet gevonden worden in de Zee van Tiberias, of hoe het maar heten mag. Maar het is de uitdrukking op een of andere wijze verwijst daar wel naar. En dat ik dat aanhaal, dat heeft natuurlijk ook een reden, want het aardige van de walvissen, alle soorten die daarbij horen, is dat ze wel op heel bijzondere wijze een beeld zijn van, laat ik maar zeggen, de gelovigen. Dat is niet helemaal goed gezegd. Ik moet eigenlijk zeggen, het is een beeld van wedergeboren mensen die nou eenmaal eigenlijk in een verkeerde wereld terecht zijn gekomen. Want als we er technisch op ingaan, dan is het altijd zo dat een walvis ziet er wel uit als een vis, heet ook een vis, maar het is eigenlijk geen vis naar andere normen. Dan weet ik wel dat nergens in de Bijbel een definitie gegeven wordt van wat een vis eigenlijk is. En als hij er wel zou zijn, als je dat wel uit de schrift zou moeten halen, dan lijkt het me duidelijk dat al wat in het water leeft per definitie vis heet. Maar dan nog blijft het zo dat de walvissen ingedeeld worden eigenlijk in de categorie zoogdieren, want dat zijn het nou eenmaal. Kan het ook niet helpen. En als zodanig zien ze er dus knap vermomd uit, hè? Je zou het niet als zoogdieren herkennen, zo op het gezicht in elk geval niet. Maar het zijn het wel. Met andere woorden, je zou ze rubriceren bij zoogdieren die inderdaad op het land zouden moeten leven. Maar goed, daar zijn ze ook al niet geschikt voor. Dus inderdaad, ze leven in de zeeën. Maar de gedachte is maar dat ze dus eigenlijk van twee werelden tegelijk zijn. Hè? Dat is het. Het heet niet voor niks walvis. Het is een vis die eigenlijk op de wal thuis hoort. Al redt hij dat ook niet. Nou, hoe dat ook zij, geeft de walvissen, en daar horen de dolfijnen dus ook bij, voor de goede orde, die leven dus feitelijk in twee werelden, precies zoals dan met de gelovigen het geval is. Zeker de nieuwtestamentische gelovigen, en tot op heden is dat niks anders dan de gemeente. Wij horen namelijk in twee werelden thuis, namelijk van afkomst horen wij thuis inderdaad in de zee, onder de volkeren om zo te zeggen. Maar door wedergeboorte horen wij eigenlijk helemaal niet in die zeeën, maar horen wij in het land. Als u dat tenminste zo snel volgt. Wij horen namelijk bij Israël, we hebben deel gekregen aan Israël, in de Bijbel is dat het land. En wij horen dus wat dat betreft niet meer bij de volkeren. En dat is wat je in de zee zoekt. Hè? De bekende Bijbelse volkerenzee. Zodat deze uitdrukking, grote vissen, op een of andere wijze toch verwijst naar de twee naturen van de gelovigen. Want dat deze vissen die hier gevangen worden een uitbeelding zijn gezamenlijk in het net van de gemeente, dat is in elk geval een duidelijke zaak. Daar hoef ik verder ook niks over te zeggen. Er komt nog wat anders bij. Een van de eigenaardigheden van de walvissen, en in het bijzonder die van de dolfijnen, ik weet het niet van alle soorten, want er zijn er nogal wat, is dat zij inderdaad hun omgeving kunnen waarnemen en kennen met hun ogen dicht. Hè? Dat wil zeggen, op het gehoor. En zij horen dingen die wij niet horen, bovendien. Hè? En dat is dus de verwijzing nu naar het sonarsysteem, want zo noemen we dat dan, voor het gemak. Het sonarsysteem waarover die dieren beschikken. Dat zij op het gehoor hun omgeving inderdaad kennen en kunnen waarnemen. Hetzelfde systeem wat ook gevonden wordt bij de vleermuizen. Dat is ook zo raar. Dus dat vinden wij van die griezelige beesten, dat weet ik wel. Maar niettemin is dat ook zo'n soort. Hè? Dat wil zeggen, het gedraagt zich alsof het vogels zijn. En ze kunnen nog verbazend goed vliegen ook eigenlijk. Al leerden wij op school meteen dat het geen vliegen was, maar fladderen. Omdat de techniek weer eens een andere is dan die van de vogels. Dus dan moest het weer anders heten, voor de goede orde. Maar niettemin, zij kunnen verbazend goed vliegen. Want als je er even geen verstand van hebt, dan denk je dat je met een zwaluw te maken hebt. Ja, zulke goede acrobaten zijn het in de lucht. Hè? Dus ze vliegen inderdaad verbazend goed. Maar daar heb je het alweer, het zijn ook zoogdieren. Dus je denkt dat het vogels zijn, maar dat is ook weer niet zo. Hè? Ze horen dus inderdaad in twee werelden. Maar ook die dieren beschikken over zo'nzelfde soort van sonarsysteem, waarbij geluid wordt uitgezonden. Dat brengen ze zelf voort met hun keeltjes. Ze brengen geluid voort en vangen de echo weer op. En aan de tijdverloop daartussen weten ze waar ze zijn en wat waar is. Dat is onvoorstelbaar nauwkeurig bovendien. Hè? Daar hebben wij geen idee van, maar ze kunnen zich echt een goed idee vormen van waar ze zich bevinden, wat er om hen heen is, en daar razendsnel op reageren. Dat is onvoorstelbaar, maar wat ik maar zeggen wil is dat, dat dit soort dieren dus inderdaad niet leven of werken op het gezicht, op wat zij zien, op wat voor ogen is, heet dat, want dat is het dan eigenlijk. Hè? Als ik die walvissen bekijk, denk ik trouwens ook, wat zien die beesten nou eigenlijk met die kleine oogjes die helemaal van elkaar afgericht zijn enzovoort. Dat lijkt me moeilijk om de omgeving waar te nemen, zo. Dat is echt moeilijk. Maar dat hebben ze ook niet al te zeer nodig. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Namelijk, het gaat niet op wat zij zien, op wat voor ogen is, maar op wat zij horen. Het gaat dus via het woord, om zo te zeggen. En dan nemen de oren, om zo te zeggen, de plaats in, althans het gehoor neemt de plaats in van de ogen, dan wel het gezicht. Dat is nogal wat. Maar juist daarom zijn ze zulke fraaie beelden van gelovigen. En dat mag gewoon in de natuur, hè. Nou goed, ik laat het er maar bij. Die uitdrukking grote vissen wijst dus inderdaad op de aard van de gemeente, namelijk levend in twee werelden tot op zekere hoogte. En verder is het zo dat het getal 153 daar ook enigszins naar verwijst. Al moet ik erbij zeggen dat het bepaald niet een getal is waarvan de betekenis duidelijk is. Want dat is het niet. Het eenvoudigste wat ik ervan zeggen moet van dat getal 153 is dat het op een of andere wijze verband houdt met een 17. Namelijk, in de eerste plaats is het het driehoeksgetal van 17. Nou zijn we mooi bezig, hè, op zondagmorgen. 153 is het driehoeksgetal van 17. En bovendien, u weet wat het is? Het driehoeksgetal van 17 is 17 plus 16 plus 15 plus 14 plus 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 15 3 plus 1. Plus 0 mag er ook bij van mijn part. Dat maakt me niet uit. Dat heet een driehoeksgetal dus, hè? Dat is officieel, dus wiskunde. Je kunt er ook een driehoek van maken door die getallen achter elkaar te zetten. 1 tot 17, 1 tot 16, 1 tot 15, 14, enzovoorts. Daarom heet het zo, hè? Onder andere dan. Een driehoeksgetal. Een systeem dat in de Bijbel wel meer voorkomt. Verband van die dingen kan ik u ook wel vertellen. Neem je nou getal 10, dat is dat van de wet natuurlijk, hè? De 10 geboden van het woord van God. Maar dat is het driehoeksgetal van 4. En de vierde bedeling is die van de wet. Die verbanden zijn er echt. Je moet er natuurlijk in de Bijbelse typologie niet al te veel waarde aan hechten. Want zo belangrijk is het nou ook niet. Maar het speelt wel een illustratieve rol. En daar gaat het maar om. En het hele punt is dat we in de Bijbel gewoon normale getallen tegenkomen met een betrekkelijk normale betekenis. Maar in sommige gevallen worden die getallen ook inderdaad verborgen. En een van de manieren om die getallen te verbergen is die van de priemgetallen ook, dat is ook zo. Maar ook die van de driehoeksgetallen. We hebben namelijk reeksen van gewone getallen, 1 en dan gewoon per 1 oplopend. Je hebt ook reeksen van getallen van alleen bijvoorbeeld driehoeksgetallen. Dat kan, krijg je ook een reeks. En je hebt ook reeksen van priemgetallen bijvoorbeeld. Nou, hoe dat ook zij, 153 is het 17e driehoeksgetal. Ofwel het driehoeksgetal van 17. Dat kan ook, het wijst terug naar een 17. En het aardige is dat bovendien, hetzelfde 153, dat het ook afgeleid wordt van een 17. Het is namelijk 9 maal 17. Of 3 kwadraat maal 17, als je het getal ontbindt in factoren. Dat wil zeggen, 153 is ook een 17 op een veel hoger niveau. 9 of 3 kwadraat maal 17, of het is het 17e driehoeksgetal. Dus je komt op verschillende wijze zelfs bij die 17 terecht. En 17 in de schrift, dat is niet zo moeilijk. 17 namelijk wijst in ieder geval rechtstreeks op de opstanding. De opstanding van Christus. Ook dan is het trouwens nog een lastig getal, want de 17 is weer het 8e priemgetal. Het is wel ingewikkeld, maar goed. Moet het toch zeggen. 17 is weer het 8e priemgetal, dat is ook aardig, want de 8e dag is de dag van de opstanding van Christus. Maar als je het uitrekent, viel die 8e dag van de opstanding van Christus, dus die eerste dag der week om zo te zeggen, die viel inderdaad op de 17e van de eerste maand. En dus in zekere zin zelfs de 17e dag van het jaar, zo kun je het ook nog zeggen. Zodat de opstanding van Christus was inderdaad op een 8e, op een 8, dan wel op een 17e, dat kan ook nog. En eventueel op de 3e, want dat kan ook nog, afhankelijk van de wijze van tellen. En die 3 van de 3e dag, opstanding ten 3e dagen, die kom je tegen in die 153, want 153 is 3 kwadraat, dus dat is een echte 3, maal 17. Hoe dat ook zij, die 17e van de eerste maand, waarop de opstanding van Christus plaatsvond, die 17e van de eerste maand, die komen we nog eens een paar keer tegen. Ik weet niet of ik u dat wel eens eerder gezegd heb, maar het is opmerkelijk dat ooit de ark van Noach vaste grond onder de kiel kreeg op de 17e van diezelfde maand. Als u het nazoekt, dan moet ik u waarschuwen, het was de 17e van de 7e maand. Maar dat is later veranderd, hè? Want later heeft die maand een ander rugnummer gekregen sinds de uittocht uit Egypte. Dus sinds de uittocht uit Egypte is het de eerste maand geworden. Maar niettemin, die ark van Noach kwam op de Ararat terecht op de 17e van diezelfde maand. Daarna vinden we dat bij de uittocht van Egypte de kinderen Israëls op de 17e van diezelfde maand, toen inmiddels de eerste maand geworden, de 17e van diezelfde maand door de Schelfzee trokken. Op de 15e namelijk ging men uit het diensthuis en na 3 dagen ging men vervolgens door de Schelfzee, heb je hetzelfde verhaal. En die data komen overeen met de dood en opstanding van Christus. De dag na de 14e, na het eten van het Pascha in Egypte, de dag daarna, de 15e dus, ging men uit Egypte. Toen waren alle eerstgeborenen dood, weet u wel, in Egypte. Maar dat is de datum van de kruisiging van de Heer Jezus, later. En dan 3 dagen later trok men door de Schelfzee, maar dat is de datum dus ook van de opstanding van Christus, eveneens de 3e dag. Zodat de uittocht, dat wil zeggen de doortocht door de Schelfzee, was ook op de 17e van de eerste maand. Maar bij die gelegenheid, ter gelegenheid van de uittocht van Egypte, staat dat dat gebeurde op de dag nauwkeurig 430 jaar na de belofte aan Abraham. Waarna mijn conclusie dan is dat Abraham kennelijk op de 15e van de eerste maand ooit uit Haran ging, waar hij een poosje gebleven was. En dan kennelijk op de 17e, op de 3e dag vervolgens, in het land Canaan aankwam. De geschiedenis dus van Genesis 12. Maar in ieder geval, er staat bij, het is dezelfde datum. Zodat het betekent dat de tweede bedeling vanaf Noach begint op de 17e van de eerste maand. De derde bedeling, die van de belofte, begint op de 17e van de eerste maand. Want die datum kies ik dan, 17e van de eerste maand, waarop je in Canaan aankomt. De vierde bedeling, namelijk bij de uittocht uit Egypte, die van de wet, begint dus de 17e van de eerste maand. De vijfde bedeling, die begint bij de opstanding van Christus, begint op de 17e van de eerste maand. Waarna niet ik, dat zeg ik met grote nadruk, maar niet ik, maar sommigen zeggen, nou dan zal de zesde bedeling, die begint bij de opname van de gemeente ongeveer, die zal dan ook wel op de 17e van de eerste maand beginnen. Maar ik moet u zeggen, of dat zo is of niet, weet ik niet. Ik heb er in de Bijbel nooit een echte rechtstreekse aanwijzing voor gevonden. En bovendien zitten we met de problemen, want de opname van de gemeente is strikt genomen niet het begin van de zesde bedeling, maar eigenlijk het einde van de vijfde. En dat is niet hetzelfde. Al kan het best op dezelfde dag vallen, maar het is een andere zaak. Dus je moet daar wat voorzichtig mee zijn. De kans is veel groter dat de kinderen Israëls, de overblijfselen uit het Joodse volk, aan het einde van de 70ste week van Daniël, op de 17e door de Jordaan trekken, dan wel door de gescheurde olijfberg, want als beeld klopt dat eigenlijk veel beter. Want strikt genomen is dat het begin van de openbaring van het koninkrijk op aarde, het einde van de 70ste week van Daniël. En het ligt voor de hand dat dat op die bewuste data valt. Maar of dat zo is, dat zeg ik dus ook niet, dat weet ik ook niet, want ik heb er verder geen aanwijzing voor. Want ik heb nog wel een paar data in gedachten die daar eventueel op dit soort gronden, typologische gronden, voor in aanmerking zouden komen. Maar waar het maar om gaat, is dat dus bedeling 2, 3, 4 en 5, en die laatste is natuurlijk belangrijk omdat het in zekere zin de eeuwigheidssituatie brengt, dat het allemaal begint inderdaad op een 17. En dat is weer, dat heeft dus alles te maken met de opstanding van Christus uit de dood. Daar gaat het om. Daar verwijst het naar. Hè? En bij die opstanding van Christus zou op die 17e inderdaad zou het eeuwige koninkrijk moeten beginnen. De eeuwigheidssituatie enzovoort. Maar we hebben inmiddels geleerd dat het koninkrijk niet openbaar wordt, maar verborgen blijft. En dat zal ongetwijfeld de reden zijn waarom dat getal 17 ook gemystificeerd wordt, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, het wordt wat verborgen. Het wordt omgezet namelijk naar een 153. Via driehoeksgetal van 17 en eventueel door het met 3 kwadraat te vermenigvuldigen, dat kan ook nog. Maar dat is wat gebeurt. Meer kan ik er ook niet van zeggen, want duidelijker is het ook niet. Een andere gedachte, ja, er zitten nog een paar ideeën aan vast hoor, aan dat getal, maar dat is allemaal niet echt zinvol. Een van de, ook moet ik even wat zeggen over die 17e van de eerste, om het rijtje compleet te maken. Een heel moeilijke 17e van de eerste, die staat niet rechtstreeks in verband met het begin van een bedeling of zo, maar die vinden we in het boek Esther, maar dan moet je wel heel goed zoeken. Maar het valt uit te rekenen, als je heel attent bent, valt uit te rekenen dat toen Esther uiteindelijk voor de koning verscheen, Ahasveros enzovoorts, en toen dus Mordechai verhoogd werd en Haman gehangen, dat terechtkwam op de 17e van de eerste maand. Dat klopt, dat heb ik niet uitgevonden, dat heb ik me laten vertellen. En dat heb ik nagerekend, dat klopt ook. Maar het leuke is, dat heb ik me dus laten vertellen door iemand die helemaal niet gelooft dat de Heer Jezus de Messias is. En die ook niet gelooft dat hij dus is opgestaan. En ook niet, zeker niet, dat dat was op de 17e van de eerste. Want dat weet ook bijna niemand. Dat noemt ook nooit iemand, er wordt nooit over. Die rekensom schijnt ook al te moeilijk te zijn. Maar men vertelde mij wel, en het klopt, als je het uitrekent in Esther, dat Esther dus uiteindelijk voor Ahasveros verscheen, dat Haman gehangen werd en dat Mordechai verhoogd werd, dat het uitkomt op de 17e van de eerste maand. Soms denk ik dat de dames dat makkelijker kunnen uitrekenen in het boek Esther dan de heren, maar meer zal ik er niet over zeggen. Nou goed. Dan heb je er dus nog een. Maar de verhoging van Mordechai en het hangen van Haman enzovoorts is wel degelijk een uitbeelding van de gebeurtenissen rond de opstanding van Christus. Want het hangen van Haman is een beeld van, laat ik eenvoudig zeggen dan deze keer, dat de slang de kop vermorzeld wordt, dan wel dat de overheden en machten in het openbaar worden uitgetogen en ook in het openbaar worden tentoongesteld. Dat is in ieder geval het hangen van Haman. En de verhoging van Mordechai wijst niet alleen op de uitermate verhoging van Christus door zijn opstanding en, laat ik zeggen, hemelvaart, maar het wijst zelfs naar zijn hoge priesterschap, naar de ordening van Melchizedek. Het is weliswaar wat ver weggestopt in Esther, maar ja, daarom heet het boek ook zo. Esther, namelijk, laten we zeggen, verberging, want dat is wat het ongeveer betekent. Dus je moet in Esther goed zoeken. Maar het wijst wel degelijk op de opstanding van Christus en het komt inderdaad op diezelfde 17e terecht. Nou, daar zal ik het bij laten. Anderen wijzen erop dat de 17 bovendien de getalswaarde is van het geitenbokje. Geef die. Het Hebreeuwse geitenbokje. Nou, dat zal dan wel. Maar goed, het gaat hier om een 153 uiteindelijk. Laat ik er nog wat voor zeggen. Er is ook een redenering die zegt, dat is de meest bekende trouwens. Want die getallen situaties, dat vindt men altijd maar occult, dan wel gevaarlijk enzovoorts. En ik moet u zeggen, occult is het niet, maar gevaarlijk is het wel, want het wordt inderdaad dikwijls misbruik van gemaakt. Hè? Dus ik ben er zelf ook wat aarzelender in geworden, in dit soort zaken. Maar laat ik een andere toepassing geven. Eén die ik nooit heb kunnen controleren, dat is me nooit gelukt. Dat is namelijk de betrekkelijk gangbare redenering dat als wij in de evangeliën een optelsom maken van alle mensen die ooit op een of andere wijze door de Heere Jezus gezegend dan wel genezen werden, dan levert dat een lijstje op van 153. Dat is zo de standaard verklaring van dit vers. Daar kun je heel lang mee, punt 1. Omdat het voor de hand ligt, zo, dat zou best eens kunnen. 153 mensen die door de Heer tot zich genomen worden, in het net zal ik maar zeggen, die hen geneest enzovoorts. Dat zou kunnen. En dat al die lui die genezen werden op een of andere wijze een uitdrukking zijn van de gemeente in onze dagen. Dat zal zo zijn, dat geloof ik ook. Dat is ook zo. Dus daar is niks verkeerds mee. Maar het hele probleem is, daar hoef je maar even over na te denken, of je moet maar even dit willen controleren, dan zul je zien dat als je er 154 had willen hebben, kan dat ook met gemak. Maar als 137 het had moeten worden, dan kan dat ook met gemak. Want het is maar net de vraag wie je allemaal meetelt. Wat doen we nou? Nemen we die blindgeborenen uit Matthäus en die uit Marcus en Lucas, alle drie? Of schuiven ze eerst in elkaar en zeggen, nou, dat lijkt me hetzelfde verhaal te zijn, dus dat gaat over dezelfde man. Dan kunnen we maar als één rekenen. Dat is een moeilijkheid. Dan worden er 10 melaatsen genezen, maar er komt er maar één terug. Reken je er dan 1 of reken je er dan 10? Het scheelt 9, dus je kunt er een heel eind komen dan. Hè? Bovendien, als in de ene geschiedenis staat dat de Heer door Jericho trok en hij genas 1 blinde, onder de naam van Bartimaeus, en in het andere evangelie staat dat hij door Jericho trok en hij genas 2 blinden, die geen van beiden een naam krijgen, heb je er dan 2 of 3? Bovendien als in het ene verhaal staat, hij naderde Jericho en hij kwam tot hem enzovoorts enzovoorts en hij genas. En de andere staat dat hij bij het uitgaan van Jericho een blinde genas. Is het dan dezelfde blinde? Of niet? Nou, daar verschilt men dus altijd nog van mening over. Met andere woorden, als je per se 153 man wil hebben die zo genezen werden, dan moet dat kloppend te krijgen zijn. Dat meen ik echt. Waarmee ik niet wil zeggen dat deze toepassing niet juist zou zijn. Maar ook als ze juist is, is het heel moeilijk te controleren.
Dus ja, een...
Nou, de gedachte is dan dat alleen die geteld zouden moeten worden die vermeld staan in de Bijbel. Want kijk, maar je raakt een goed punt. Want als er nou staat, hij doortrok de streken van Syrië of Galilea enzovoorts. En zij brachten tot hem de kreupelen, de blinden en hij genas hen allen. Hoeveel zijn dat er dan? Je had er nog wel een nul achter gekund. 1530. Of spreek je dan af van, als er geen naam bij staat, dan tellen we ze niet. Zie je hoe moeilijk het wordt? Dus dat is altijd kloppend te krijgen. Dat is makkelijk. Dus vooruit. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat dit weliswaar een heel voor de hand liggende verklaring is. Die wellicht ook wel juist is op een of andere manier. Maar die verklaring is minstens zo zwak. Zeg het met opzet zo. Die is minstens zo zwak als die andere twee toepassingen van het getal 153 die ik net gaf. Want het is natuurlijk zwak om te zeggen, nou 153 is het. Het driehoeksgetal van 17. Dan zeg je, nou, moet het nou? En dan, wat is dan 17? Dan komt er weer zo'n zwak verhaal. Begrijp je wel? Ik voel heel best dat het niet te dik erbovenop ligt. Dus het is inderdaad wat zwak. Maar niettemin, dat is het enige wat je ermee doen kunt. Maar ik heb er nog één voor u, die is ook minstens zo zwak. Maar wel een mooie. Dat is namelijk dat die 153, die vind je terug, onder andere, in de getalswaarde van de naam van Bezaliel. Onder andere. Ook in de getalswaarde van nog één of twee namen, die wij verder uit de geschiedenis sowieso niet echt kennen, zal ik maar zeggen. En je vindt het terug in nog een paar woorden. Maar in ieder geval, in Bezaliel, die kent u toch? Ze noemden hem altijd Ben-Hur trouwens, maar goed. Ben-Hur. Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Hur. Jawel, kleinzoon van Hur dan. Die vinden wij namelijk in Exodus 35. En dat is wel een hele mooie. Het is in ieder geval een verwijzing. In Exodus namelijk, hoofdstuk 35, in die hoofdstukken worden de voorschriften gegeven eerst voor de bouw van de tabernakel. En daarna wordt beschreven hoe die tabernakel ook inderdaad gebouwd wordt, met alles erop en eraan. En hoe het priesterschap, het personeel dus om zo te zeggen, wordt ingesteld voor die tabernakel. Maar in dat verband staat er in Exodus 35, daarna zeide Mozes tot de kinderen Israëls, ziet, de Heer heeft met name geroepen, dat is leuk hè, dat erbij staat, met name, niet de Heer heeft geroepen, en ook niet de Heer heeft in het bijzonder geroepen, Bezaliel, maar de Heer heeft met name, de naam wordt uitdrukkelijk vermeld, bij de naam geroepen, Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, van de stam van Juda. En de geest Gods heeft hem vervuld met wijsheid, met verstand en met wetenschap. Dat is drie keer hetzelfde. Eigenlijk vier keer, als je het woord geest ook meerekent. Want geest, wijsheid, verstand en wetenschap is echt vier keer hetzelfde, hè? Maar goed. De geest Gods heeft hem vervuld met wijsheid, met verstand en met wetenschap, namelijk in alle handwerk. En dan denk je toch ook, heb je dat nou ook, als je dat nou leest, hè? Dan heb je Bezaliel en de geest Gods, denken wij ogenblikkelijk aan de Heilige Geest, nietwaar? De geest Gods heeft hem vervuld. En dan zou je eigenlijk moeten spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en misschien zelfs wel in tongen, nietwaar? Hè? Ja. Maar de geest Gods heeft hem vervuld met wijsheid, verstand, met wetenschap. Drie synoniemen. Dan moet het toch een bijzonder wijze, intelligente, hoe heet zoiets, ontwikkelde man geweest zijn. En waar blijkt hij te zijn? Dat is nog de vraag trouwens, maar zo leest men het gewoonlijk, hè. Hij blijkt namelijk wijsheid, verstand en wetenschap te hebben in alle handwerk. Dat wil zeggen, nou kan hij... zagen, timmeren, smid, hè? Hij kan smeden en vermoedelijk borduren. Want er moet de voorhang moet geborduurd worden, weet u wel, met hemelsblauw purper en scharlaken, met cherubim enzovoorts erop. Hè? Toch? Het is gewoon een handige jongen, twee gouden handjes noemen we dat in het Nederlands, hè? Maar ik moet u zeggen, dat is niet wat er staat, hoor. Dat is de berust op een misverstand. Want het hele punt is dat hij niet de man is die zo goed met al die materialen kan omgaan. Zo'n leuke jongen van de figuurzaagclub, denk ik al. Sorry hoor. Maar ik wil het proberen het u duidelijk te maken. Hè. Dat is het niet. Er staat namelijk, de geest Gods heeft hem bevuld met wijsheid, met verstand en wetenschap, zodat het in zijn hoofd maar beter dat hij deze dingen in zijn hart zitten. En hij heeft dus verstand van alle handwerk, maar vergis u niet, wat doet hij met dat verstand? Waar is die man voor? Wat moet hij doen? Zegt het volgende vers. Niet om te maken vernuftige arbeid, te werken in goud en in zilver en in koper. Bovendien, zeker staat er niet om te werken in goud en in zilver en in koper. Maar er staat om te bedenken vernuftige arbeid, te werken in goud en zilver en koper. Want de geest heeft bevuld met wijsheid, met verstand, met wetenschap in alle handwerk. En om te bedenken vernuftige arbeid, te werken in goud en in zilver en in koper en in steensnijding om in te zetten en in kunstige houtsnijding om te werken in alle vernuftige arbeid enzovoorts. En heel de gedachte is niet dat deze Bezaliel, dus de vakman, de ambachtsman was die leiding moest geven aan alle personeel wat ze verder ook daarmee bezig hield. Maar hij is niet de ambachtsman, hij is de bedenker van het geheel voor zover er wat bedacht moest worden. Want dat staat er ook, om te bedenken vernuftige arbeid enzovoorts. En de probleem, die gedachte, die komt vanzelf naar voren wanneer wij ooit zouden proberen, op onze bescheiden wijze, om naar aan de hand van de beschrijving van de tabernakel in deze hoofdstukken, om zo'n tabernakel na te bouwen. Aan de hand van dit Bijbelse bestek, om het dan maar zo te noemen. Dan zal blijken dat er veel te weinig gegevens zijn om inderdaad tot de bouw van die tabernakel te komen. Daarom zien alle modellen die u ooit gezien hebt, als u die ooit gezien hebt, maar u hebt ze misschien gezien op plaatjes. Ik heb er een heleboel verschillende gezien, in elk geval. Maar ze zijn allemaal verschillend. Om de zeer simpele reden dat de beschrijving, zoals die in Exodus en eventueel verder in het Oude Testament gegeven wordt, dat die beschrijving is onvolledig. Dat is slechts een zeer algemene beschrijving die op zich al problemen genoeg oplevert. Omdat het lang niet altijd duidelijk is. Maar heel de gedachte is dat de schrift ons de algemene lijnen geeft, opdat wij een algemene indruk zou hebben en een algemene toepassing ook bovendien van die tabernakel zouden kunnen vinden, kunnen maken. Maar om het ding zelf te maken, dat is natuurlijk voor ons van veel minder belang, maar om het zelf te kunnen maken is de beschrijving lang niet volledig genoeg, maar dat geeft niet. Want er waren mensen, waaronder deze Bezaliel, die inderdaad verstand hadden van wat er gebeuren moest. En die waren dus inderdaad in staat om hetgeen ontbrak inderdaad toe te voegen. Maar heel de gedachte is dat deze Bezaliel niet zozeer de ambachtsman was, maar hij was de kunstenaar. En dat is niet helemaal hetzelfde. Onder kunst verstaan, verstonden wij dan toch altijd nog het verschijnsel dat onzienlijke, abstracte zaken worden uitgedrukt in vormen en eventueel in kleuren. Dat is kunst. En als God beschreven wordt als een kunstenaar en bouwmeester, hetzelfde, kunstenaar en bouwmeester in één geheel, dan is het idee dat wat God bouwt, de uitdrukking is van overigens onzienlijke en abstracte zaken. En als het goed is, is dat kunst. Nou goed, wat er gebeurt is hier dat deze Bezaliel wordt aangesteld omdat dat de man is die via de geest van God inzicht heeft gekregen. Hij is namelijk vervuld. Hij heeft inzicht gekregen in wijsheid en verstand en wetenschap. Dat wil zeggen, hij heeft inzicht gekregen in de materie, in de gedachten, in de ideeën die in de tabernakel tot uitdrukking gebracht zouden moeten worden. Maar het ambachtswerk zelf, het handwerk zelf, daar was ander personeel voor, veel personeel, maar hij is de man die het ontwerpen moest en de toezicht op moest houden. Bovendien, als we dan een beschrijving vinden van bijvoorbeeld Gerubim, om maar meteen een moeilijke te noemen, hoe maak je die dan? Hoe ziet dat eruit? Daar moet je maar wat mee zien te doen, hè? Nee, de hele gedachte is namelijk dat deze Bezaliel en zijn collega, want er staat in vers 34, hij heeft hem ook in zijn hart gegeven te onderwijzen, hem en Aholiab, de zoon van Achisamach van de stam van Dan, één uit Juda en één uit Dan, je had het bijna zelf kunnen bedenken, maar goed. Die twee namelijk, die hadden wijsheid des harten, vers 35, om te maken alle werk eens werkmeesters en de allervernuttigste handwerkers en des beduurders in hemelsblauw, purper en scharlaken en hoe het allemaal heten mag. De hele gedachte is namelijk dat de tabernakel gebouwd werd naar het voorbeeld dat aan Mozes op de berg getoond was. En ik noem maar weer het misverstand. Het misverstand is dan dat men denkt dat Mozes daar op de Sinaï in het Bijbels Museum geweest is, waar een model staat opgesteld, een maquette heet het dan, een model staat opgesteld van de tabernakel, zodat Mozes dat model goed moest bekijken om het later te kunnen namaken. Zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld, de maquette dus, die u op de berg getoond is. Nou, het hele punt is dat een heel zwaar en groot misverstand is. Een misverstand wat ook niet zou mogen bestaan, om de eenvoudige reden dat deze uitspraak, dat hij het moest maken naar het voorbeeld dat op de berg getoond is, deze uitspraak wordt gedaan later en herhaald dus later in Hebreeën 8. En in dat verband wordt omstandig uiteengezet dat wat Mozes gezien heeft, dat was niet een maquette van de tabernakel, maar Mozes heeft inzicht gekregen in deze nieuwtestamentische waarheid waarvan de tabernakel de uitbeelding is. Want zoals gezegd, de tabernakel is te beschouwen als kunst, het woord wordt trouwens meerdere malen gebruikt hier, als kunst, als de uitdrukking van meer abstracte, van geestelijke zaken, geestelijke waarheden. En dat het dat is, is duidelijk genoeg, want dat is ook wat uitgebreid beschreven staat, met name in de Hebreeënbrief, het wordt dan meestal Hebreeën 9, waar inderdaad uiteengezet wordt hoe de verschillende aspecten van die tabernakel beelden zijn van in het bijzonder de bedeling waarin wij nu leven. Niet alleen van nieuwtestamentische waarheid dus, maar zelfs in het bijzonder van gemeentelijke waarheid. Maar heel de gedachte is dat Mozes op de berg Sinaï inzicht gekregen heeft in nieuwtestamentische waarheid in het algemeen en zelfs in gemeentelijke waarheid in het bijzonder. Dat is wat hij gezien heeft en dat diende als voorbeeld, als grondslag, als aanleiding voor het maken, het bouwen van de tabernakel. En in Hebreeën werkt het net andersom. Dan wordt het tabernakel als voorbeeld genomen weer van de geestelijke dingen, de geestelijke waarheden, waar de uitdrukking van is. Nou, dat is heel de gedachte. Kortom, de bouw van het tabernakel was niet het nabouwen in het groot van een klein model op de Sinaï, maar in tegendeel, het was het uitdrukking geven aan gemeentelijke waarheid, maar dan in stoffelijke vormen. En om dat te kunnen, moet men artiest zijn. Bovendien, men moet inzicht hebben in ieder geval in deze gemeentelijke geestelijke waarheden. Ik heb het wel vaker gezegd, ik weet niet of dat hier ook was, maar ik heb het al vaker gezegd. Wat Mozes gezien heeft op de berg Sinai was hetzelfde als wat later de apostel Paulus op diezelfde berg gezien heeft. En wat Paulus deed vervolgens was niet meer die maquette bouwen, dat wil zeggen niet meer die tabernakel bouwen. Maar wat Paulus vervolgens deed was zeggen dat die tabernakel, die naar het voorbeeld van die berg gebouwd was, dat die tabernakel inderdaad uitdrukking geeft aan de gemeentelijke waarheid onder het Nieuwe Testament in onze dagen. Hij kon het weten, want hij heeft weliswaar de tabernakel zelf niet gezien, maar hij heeft het oorspronkelijke gezien. Hij heeft inzicht gekregen in deze hemelse en deze geestelijke dingen. Dat is het verhaal. En waar Mozes en waar via Mozes deze nieuwtestamentische waarheid uitgedrukt zou worden in de tabernakel, in het aardse heiligdom, daar was het bij Paulus zo dat dezezelfde waarheden niet zouden worden uitgedrukt in de bouw van een aardse tempel, maar in de opbouw, de bouw van de gemeente. En dat is de tempel. Ja, de gemeente is die tempel. En de tabernakel was ook een tempel in de woestijn in de tijd. Dus er is wel overeenkomst. Maar het grote verschil is dat Mozes er niet over mocht spreken van het volk en hij legde een bedekking over zijn gelaat. Niettemin, wat hij wist werd uitgedrukt in de vormen van de tabernakel. En Paulus kreeg de opdracht mee om het inderdaad openlijk overal te prediken. Waarna Paulus aan de Korintiërs schrijft en tot de Korintiërs zegt dat ze net zo zijn als Israël en hetzelfde voorbeeld volgen. En dus ook wensen dat Paulus een bedekking op zijn gelaat legt en niet spreekt over de heerlijkheid die hij aanschouwd heeft en die hij heeft leren kennen. Dat was 2 Korinthe 3 onder andere. Waarbij hij bovendien zegt, Mozes legde een bedekking op zijn gelaat toen hij van de berg afkwam en aan het volk verscheen, nadat hij de heerlijkheid van Christus, dan wel de heerlijkheid Gods, aanschouwd had. En Paulus zegt in 2 Korinthe 3, maar meer nog in 2 Korinthe 4, ik en Timotheus betekent dat, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. De schandelijke bedekking. En wij spreken deze dingen in het openbaar, alleen blijkt dat de Korintiërs er geen prijs op stelden. Waarna de man bovendien in 2 Korinthe 12 uitdrukkelijk zegt dat hij daar geweest is op die berg en dat hij deze hemelse dingen gezien heeft enzovoort, maar hij kon ze niet kwijt. Kortom, de figuur van Bezaliël is enigszins te vergelijken met die van Paulus, maar beter is natuurlijk gewoon vast te stellen dat deze Bezaliël samen met Aholiab uit vers 34 van Exodus 35, dat deze twee, die zouden samen verantwoordelijk zijn voor de bouw van de tabernakel, maar daarmee zijn zij samen dus een uitbeelding van de gemeente, ongeveer op de wijze waarop Petrus en Johannes dat ook zijn. De twee mannen, weet u wel, één uit Juda en de andere ergens anders vandaan, of onbekend of zo. Hier heb je Bezaliël, de zoon van Uri, de zoon van Hur, van de stam van Juda. En Aholiab, de zoon van Achisamach, van de stam van Dan. En het idee is dat Bezaliël is inderdaad uit Juda. Dat klopt, de gemeente vindt dus zijn oorsprong ergens bij Juda natuurlijk. Bezaliël, wiens naam overigens betekent dat hij de schaduw brengt of in de schaduw staat van God. Heeft iets met schaduw te maken. Dat klopt, want heel de wet en de tabernakeldienst was een schaduw van toekomende goederen, zegt Paulus later in de Hebreeënbrief. Maar Bezaliël, de zoon van Uri, dat heeft iets met licht te maken. De zoon van Uri, de zoon van Hur, en dat is een figuur die elders in de schrift een rol speelt. Want deze Hur was degene die ooit gezien werd, samen met Aaron en Mozes, ook op één berg. U kent die geschiedenis, dat toen moest die andere, hoe heet hij ook weer, Jozua uit Efraïm, leuk hè, uit Jozef, uit Efraïm. Jozua uit Efraïm moest het volk aanvoeren in de strijd tegen Amalek. En in diezelfde tijd zat Mozes bovenop de berg met zijn handen omhoog uitdrukking te geven aan het hoge priesterschap van Christus nu in onze dagen. De koning, maar verhoogd op de berg en inderdaad biddend voor zijn volk. Daar herkent u toch Christus in relatie tot de gemeente nu? Maar het volk was beneden aan de berg bezig met de strijd, was betrokken moet ik zeggen in de strijd tegen de Amalekieten onder leiding van Jozua, de naam is Jezus, onder leiding van Jozua uit Efraïm. En genadige, moet een beeld zijn van de gemeente in zijn aardse verschijning enzovoorts. Hè? Waarbij gezegd wordt dat wij in onze strijd en in het lopen van onze loopbaan inderdaad achter de Heer aan zouden gaan die onze overste leidsman is, met de overste leidsman van Israël daar in die oude geschiedenis is inderdaad uit Efraïm, toch wel aardige. Ja. Maar op de berg is Mozes, dan is het niet uit Efraïm, maar dat is anders. Hè. Mozes is een beeld van het koningschap van Christus uiteraard. Maar aardig is dat Mozes op de berg met de handen omhoog daarbij ondersteund wordt. Aan de ene zijde door Aaron, de koning dus, ondersteund door de hoge priester. Dat was hij toen nog niet, maar dat moet je niet verder vertellen hoor. Maar Mozes, de koning, ondersteund door Aaron, de hoge priester, en aan de andere kant door Hur. Grootvader dus, als je het letterlijk moet nemen hier, van deze Bezaliel. Maar niettemin, aan de andere kant was Hur, die wij verder niet kennen. Maar het aardige is dat zijn naam een hele bedekte verwijzing is naar de, wat wij noemen, de geest. De Heilige Geest, wel te verstaan. Want die drie zijn één, namelijk Christus de koning, Christus de hoge priester, Christus namelijk de geest. De Heilige Geest. Want die laatste uitdrukking, Heilige Geest, is gewoon de aanduiding van Christus, maar dan als degene die zich verbergt, als degene die men niet met de ogen letterlijk kan zien enzovoorts. En dus een uitdrukking van de koning en hoge priester van het nieuwe verbond, die zijn koninkrijk nog verborgen houdt. En die drie samen op die berg geven dus uitdrukking aan Christus, zoals wij die kennen, in het bijzonder in onze bedeling. Maar van deze Hur, uitdrukking van de geest dus, stamt deze Bezaliel af. Dus zo vreemd is het niet dat de geest Gods hem heeft vervuld met wijsheid, want via de naam Hur kom je bij die geestelijke dingen terecht. Heeft hem bevuld met wijsheid en met verstand enzovoorts. En samen met deze andere uit de stam van Dan. Dat is altijd leuk hè. Dan is een beeld van het gelovige overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Zeg maar Efraïm dus hè. Samen met deze Aholiab uit de stam van Dan geven zij uitdrukking aan inderdaad de gemeente. Waardoor en waarin en waarmee de tegenwoordige tempel Gods gebouwd wordt. Nou, meer zal ik er dan niet van zeggen. Waar het maar om gaat is dat op een of andere wijze wij via die 153 weliswaar niet een duidelijke vastomlijnde betekenis naar voren geschoven krijgen. Maar via de bestudering van het getal komen wij wel in allerlei schriftgedeelten terecht die rechtstreeks van doen hebben inderdaad met de tegenwoordige nieuwtestamentische waarheid. En daar gaat het maar om. Dus 153 vissen, hoe je dat ook keert of wendt. Het is de uitdrukking van de gemeente, het is de uitdrukking van een tempel, een tabernakel, de gemeente Gods, de gemeente van Christus in onze dagen, de tempel Gods, dan wel de tempel van de geest in onze dagen, zoals die tot stand komt op grond van de opstanding van Christus. Nou goed, dan komen wij terug in Johannes 21. Het net scheurde niet, daar leek het wel op, maar het gebeurde niet. Daar heb ik vorige keer ook al het een en ander over gezegd. Het is gewoon de verwijzing naar, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel, de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overschaduwen. Dat wil zeggen, hoe dat zou gebeuren wordt niet gezegd, maar in ieder geval staat vast dat dat christendom dan wel die gemeente hier op aarde inderdaad niet zou uitsterven. En het is op zich ook als een wonder te beschouwen dat wij hier nog zijn, dat we nog steeds de Bijbel hebben. En hoe, denk ik dan altijd nog, hè? Want niet alleen de Bijbel, maar heel wat hulpmiddelen bovendien. om de Bijbel te bestuderen, want velen hebben dat voor ons gedaan. Zeker in de laatste 150 jaar, zal ik maar zeggen, want verder terug reken ik voor het gemak maar even niet. Maar inderdaad, die gemeente bestaat nog, wij kennen nog steeds die waarheid, hoezeer de gelovigen in het algemeen dan ook vervolgd geworden zijn, en hoezeer juist zogeheten christenen gepoogd hebben om de Bijbel bij ons vandaan te houden. Soms denk ik dat wij de Bijbel hebben omdat er commerciële belangen bij gediend zijn. Weet je wel, kun je mooi verhandelen, drukken en verkopen. Zit er toch geen auteursrecht op, meestal niet tenminste. Sommige vertalingen wel trouwens. Maar goed, misschien zie ik het dan erg cynisch. Het is natuurlijk beter te zeggen dat inderdaad dit woord niet onderdrukt kan worden. Het is het levende woord van God. En uiteindelijk is het natuurlijk zo dat de Heer zelf zorgt dat er een overblijfsel blijft. Want hoe dan ook, het is niet aan de mensen te danken dat er gelovigen zijn, nog. Het is aan de Heer te danken die zijn methoden heeft om te zorgen dat er altijd zo'n gelovig overblijfsel blijft. Dat is nou eenmaal zo, hè. Verder kunnen we er ook niet in kijken, want wat de Heer doet in onze dagen is moeilijk aan te tonen. Bovendien, zelfs deze geschiedenis hier in Johannes 21 getuigt van dat principe. Want men ziet de Heer, maar men herkent hem aan de buitenkant niet. Men weet dat hij het is. Ik denk altijd, ze zien het niet, maar misschien hebben ze ook zo'n sonarsysteem. Zij horen aan het geluid en zijn wijze van spreken enzovoort, zijn wijze van doen. Weten zij dat het de Heer is? Dat staat hier ook, zelfs in ditzelfde vers. Hè? Vers 12 dan, bedoel ik nou inmiddels. Want daar staat, Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, kom hier, houd het middagmaal. Misschien had het ook avondmaal kunnen zijn, ik weet niet precies wat er staat. Maar het doet ook weinig ter zake. Want de maaltijd in het algemeen is uitdrukking van gemeenschap. En als het de maaltijd is waartoe de Heer ons noodt, dan is het dus altijd een beeld van het nieuwe verbond en van het koninkrijk dus. Je kan niet missen. Komt herwaarts, houdt het middagmaal, namelijk houdt het avondmaal, namelijk komt tot het nieuwe verbond. Had het kunnen zijn, komt tot het koninkrijk enzovoort, of gewoon komt tot mij. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heer was. Dat wil zeggen, zij durven hem niet te vragen wie het is die hen tot die maaltijd noopt. En daarmee wordt dus vastgesteld dat weliswaar die maaltijd de uitdrukking is van het nieuwe verbond, het koninkrijk of hoe het maar heten mag, maar dan wel, zoals we het kennen in onze dagen, namelijk verborgen, waarbij de Heer zich inderdaad voor de zijnen verbergt of verborgen houdt, maar niettemin, hij nodigt hen wel en hij geeft hen wat zij nodig hebben. En bovendien, wij weten inderdaad dat het de Heer is die dat doet. Hè. Voor ons geldt precies hetzelfde. En dat blijkt ook uit vers 13. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. En dan ben je als het ware weer gewoon terug in Johannes 6. De bekende wonderbare spijziging. Waarbij de gedachte is dat de Heer ons inderdaad, ook in onze dagen, leven geeft. Dat we hem niet zien met onze normale menselijke ogen, dat doet daar niks aan af. De Heer is met ons, de Heer nodigt ons, eventueel komt hij tot ons, want dat is toch wat dit vers zegt. En hij geeft ons inderdaad wat we nodig hebben. En dat is in het algemeen de beschrijving natuurlijk ook van de Heer Jezus als de hoge priester na de ordening van Melchizedek, want ik heb het vaker gezegd, eigenlijk gaat het hele Johannes-evangelie daarover. Over de middelaar van het nieuwe verbond, de koning van het koninkrijk, maar dan toch in de eerste plaats degene die leven geeft en hulp geeft te bekwame tijd. Waarna gezegd wordt in vers 14, dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, hetgeen altijd uitdrukt dat beloften vervuld worden, of anders gezegd, als een drie genoemd wordt, is het altijd een verwijzing naar beloften. En de hele gedachte is dat wat hier gebeurt ook inderdaad een uitbeelding is van de vervulling van die beloften die gedaan zijn. Namelijk het aanbreken van het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament en in het bijzonder het ontstaan van en de roeping van de gemeente. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden opgewekt was. Dat mag dan de derde maal zijn dat de Heer zich openbaarde. Het was bovendien het achtste en laatste teken in het Johannesevangelie. En dit teken wordt dan daardoor ook gelegd feitelijk naast het eerste teken wat de Heer deed. Want het loopt parallel, heb ik eerder alles verteld. Hè? En dit teken komt dan ook overeen met de bruiloft in Cana. Dat was dus ook een maaltijd. Want bruiloft en maaltijd is gewoon hetzelfde woord. Hè? Omdat het beide, bruiloft en maaltijd, uitdrukken hoe gemeenschap tot stand komt. Dus komt overeen met de bruiloft in Cana, waar de Heer weliswaar geen brood en eventueel vis bracht, maar wel wijn. Dat is wat je mocht verwachten. Brood en wijn namelijk, aangereikt door de hoge priester van het Nieuwe Verbond. De betekenis blijft gelijk, namelijk het gaat om het leven van het Nieuwe Verbond, wat gegeven wordt door degene die de dood heeft overwonnen. Daar laten we het eerst bij, want het is weer tijd voor de pauze. Ik heb nog een paar toepassingen van die 153 niet genoemd. Dat wil zeggen, niet toepassingen die ik ergens zie zitten, maar er zijn er een paar in omloop natuurlijk, in de diverse commentaren. Daar heb ik er nog een paar van vergeten. De een is, die is nog heel aardig. De een is dat 153 ook de getalswaarde is, niet alleen van Bezaliel, maar ook van de Hebreeuwse uitdrukking de zonen gods. De zonen gods. Ja. Dat kan natuurlijk heel goed, want de uitdrukking, de zonen gods, kan heel goed inderdaad op de gemeente van toepassing gebracht worden. Zeer zeker. Kinderen gods, zonen gods, hemelse burgerschap en dat soort dingen, zit allemaal in de uitdrukking vast. Het zou heel goed kunnen dat het daarnaar de verwijzing is, maar ik geef toe, zo sterk is het niet. En ik heb nog twee zwakkere voor u. Die is erg zwak, vind ik zelf ook. Dat is namelijk dat 153 ook de getalswaarde is van het Griekse woord. Maar ik heb nogal een hekel over het algemeen. Nou, laat ik zeggen, ik heb een aarzeling tegen Griekse getalswaarde. Maar het schijnt de getalswaarde te zijn van het Griekse woord voor vis. Dat wil zeggen het woord ichthus. En verder heeft men uitgevonden dat 153 ook de getalswaarde is van de Griekse uitdrukking het net. Maar er moet wel een lidwoord ervoor. Het net, dan kom je ook net op 153. Maar ik denk dat er dan nog wel een paar meer te vinden zullen zijn. Maar dat heeft denk ik niet zoveel zin. Maar goed, dan heb ik u verteld wat ik weet erover. En ik hou het er maar bij. Hè. In elk geval, hoe dan ook, het is de verwijzing in elk geval naar de 17 en dus naar de opstanding van Christus en het gevolg daarvan, het vervolg daarop, het resultaat daarvan namelijk het ontstaan van de gemeente en de naam van Bezaliel met zijn getalswaarde van het Hebreeuws van 153 past daar uitstekend in. Maar goed, ik laat het daarbij en ik ga door naar Johannes 21 vanaf vers 15. Waar staat, toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem: Volg mij. En Petrus zich omkerende zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat hij blijven totdat ik kome, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem gezegd, niet dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijven totdat ik kome, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo ze elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschrevene boeken niet zou bevatten. Amen. En dat is dan het laatste deel van het Johannes-evangelie. En ook dit gedeelte wordt rechtstreeks gekoppeld aan het voorgaande via de woorden van vers 15, toen zij dan het middagmaal gehouden hadden. Dat wil zeggen, wat nu volgt, gebeurde na die maaltijd, maar dat is natuurlijk niet meteen de betekenis van de uitdrukking. De uitdrukking wil immers zeggen dat wat nu volgt gelezen moet worden in samenhang met het voorgaande. Dat kan ik niet missen, want om de lijn maar eens even snel te trekken. In het voorgaande is sprake van de linkerkant en rechterkant van schip. En in het volgende, vanaf vers 15, is sprake van Petrus en die andere apostel. Meestal wordt op die andere apostel geen acht gegeven. Dat wil zeggen, men spreekt over Petrus. Die moet zeggen dat hij de Heer lief heeft tot driemaal toe enzovoorts. Maar het punt is dat het verhaal inderdaad weer gaat over de verhouding van Petrus en Johannes. Precies zoals dat in het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 20 namelijk, al het geval was. Direct in verband met de opstanding van Christus. U weet wel, die twee discipelen liepen tegelijk en de een was er eerder dan de ander en de ander was weer eerder in het graf dan de een enzovoorts. Diezelfde gedachte vinden we hier ook terug. En we hebben er al uitgebreid bij stilgestaan. We hebben al uitgebreid gezien dat Petrus nou eenmaal een uitbeelding is van de Joden, van de twee stammen. Het Joods, gelovig overblijfsel uit de twee stammen in onze dagen. De Joden dus, die deel uitmaken in onze dagen van de gemeente. Daar gaat het om. Waarnaast Johannes, die zijn naam niet meekrijgt en die dus per definitie verborgen is, voor het gemak kan beschouwd worden als een beeld van de gelovigen uit de heidenen. En dat is ook ongetwijfeld zo. Maar meer in het bijzonder, de uitbeelding van de gelovigen inderdaad niet uit Juda, maar uit Efraïm. En dus niet uit de twee, maar uit de tien stammen. Want wat betekent het anders? Dat zijn naam niet genoemd wordt en dat de man verborgen is. Bovendien wijs ik u meteen op de merkwaardige uitspraken aan het einde van dit schriftgedeelte, namelijk in vers 21, als Petrus deze zag, als Petrus namelijk die Johannes, want hij moet het zijn, zag, zeide hij tot Jezus, Heer, maar wat zal deze, want er werd gesproken over Petrus, die uiteindelijk op leeftijd gekomen, gevangen zou worden genomen en gebracht zou worden naar waar hij niet wilde en uiteindelijk gedood zou worden, het wordt hem gewoon aangekondigd. Maar dan zegt Petrus over Johannes, wat deze, letterlijk vers 21. En de Heer zei, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg mij. Waarna het misverstand ontstaat, staat er allemaal keurig bij in de volgende verse nog. Waarna het misverstand ontstaat dat de Heer gezegd heeft dat Johannes helemaal niet zou sterven tot aan de wederkomst van Christus. Nou zegt Johannes zelf, want die schrijft het hier, zegt, nou dat had de Heer niet gezegd, dat was niet de bedoeling. Maar waarom wordt dan toch die indruk gewekt? Wel, dat is makkelijk genoeg. Heel de gedachte is namelijk dat Petrus staat voor het gelovig overblijfsel uit de twee stammen van Israël, zoals we die kennen in de discipelen zelf, de eerste apostelen bovendien, en zoals we die kennen in de eerste christengemeente, ik bedoel met name die van Jeruzalem, en eventueel de eerste christengemeenten die allemaal Joods waren, helemaal oorspronkelijk, in die allereerste generatie van het christendom. Maar daarna werd het anders, want zelfs letterlijk met de eerste Joodse gemeente, die van Jeruzalem, liep het verkeerd af. Want zelfs letterlijk werd de Joodse gemeente gevangen genomen en gedood. Want dat is wat met Jeruzalem gebeurde. Jeruzalem werd gevangen genomen, namelijk omsingeld. Van heerlegers omsingeld en uiteindelijk verwoest. En van de Joodse gemeente in Jeruzalem bleef dus uiteindelijk niks over. In het begin al weinig, want u weet, de christenen in Jeruzalem werden vervolgd. En ze vluchtten toen al naar Samaria en daarna nog verder. Daarna werd de gemeente in Jeruzalem bovendien noodlijdend. zodanig dat de gemeenten uit de heiden, om het zo te zeggen, zelfs geld moesten inzamelen voor de arme gelovigen in Judea, in het algemeen en in Jeruzalem dus in het bijzonder, en dat onder leiding van Paulus, zodat de zaligheid, met heel kleine lettertjes, de zaligheid vanuit de heidenen nu gebracht werd naar Jeruzalem, in de vorm van de collecte, maar dat doet er nou weinig toe, maar die gemeente, die Joodse gemeente, verdween. En bovendien, die eerste Joodse gemeenten die wij kennen uit wat we tegenwoordig samenvattend Klein-Azië noemen, namelijk Turkije, die gemeenten die ontstonden ook op de zendingsreizen van Paulus, zal ik maar zeggen, die voor het merendeel Joods waren, al die gemeenten waren binnen één generatie ook inderdaad weer verdwenen. En anders wel binnen twee. Het is heel snel afgelopen. En dat is wat in de figuur van Petrus wordt uitgebeeld, dat het oorspronkelijke Joodse karakter van de gemeente inderdaad zou verdwijnen. En Petrus zelf zou dus verdwijnen, al schijnt hij nog flink lang geleefd te hebben, moet ik u zeggen. Hij zou in ieder geval oud worden, staat er. Dus een jaar of 40, 50 heeft hij daar nog wel over gedaan, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar de indruk wordt gewekt alsof Johannes altijd zou blijven tot aan de wederkomst van Christus. Dat is natuurlijk niet zo gebeurd, maar het is in elk geval bekend dat Johannes bijzonder oud geworden is en ongetwijfeld alle andere apostelen zelfs ver overleefd heeft. Dat vindt u niet letterlijk in de Bijbel natuurlijk, maar dat blijkt uit, laten we zeggen, de kerkgeschiedenis. Ik ben altijd geneigd trouwens dat te noemen de ongewijde geschiedenis, want dat is het dan toch, hè. Maar dan leidt dat uit. En verder is het zo dat natuurlijk die indruk gewekt wordt op meer dan één manier, omdat Johannes staat voor de gelovigen uit de heiden in het algemeen en uit Efraïm dus in het bijzonder. En heel de gedachte is dat het Joodse karakter van de gemeente zou verdwijnen, maar dat het heidense karakter van de gemeente daarvoor in de plaats zou komen. En u begrijpt hopelijk wat ik met heidens bedoel. Dat betekent niet goddeloos, dat wil alleen zeggen niet Joods. Vandaar dat wij spreken over een gemeente uit de heidenen. Daar is verder niks mee mis. En dat is waar niet alleen wij over spreken, dat is waar de apostel Paulus in het bijzonder ook over spreekt. Maar meer in het bijzonder is de gedachte natuurlijk dat het Joodse karakter van de gemeente zou verdwijnen, waarvan Petrus de uitdrukking is, maar dat het, zal ik zeggen, het Keltische, dan wel Angelsaksische karakter van de gemeente inderdaad zou blijven bestaan. En dat bestaat nog tot in onze dagen aan toe. Dat kan niet missen, want het christendom is in het algemeen gesproken de godsdienst van de zogeheten Angelsaksische volkeren. Dat is nou eenmaal zo, ook nu nog. Dat kan niemand ontkennen. Maar dat is nou net waar het om gaat. Namelijk, het christendom, de gemeente, is niet Joods van karakter, maar heidens, maar in het bijzonder inderdaad Angelsaksisch. En daarmee, voor zover ik weet, dan zeg ik dan altijd maar weer heel terughoudend, Efraïmitisch. In ieder geval afgeleid van Jozef, en dat is in elk geval een Bijbelse gedachte. Maar dat is wat hier aan het eind van dit Bijbelboek alsnog weer een keer, en zelfs voor de zoveelste keer mag ik wel zeggen, bevestigd wordt. Maar goed, dat is het einde van het verhaal. Ik neem de draad natuurlijk aan het eind op. Maar ik hoop dat u dan daarmee ook duidelijk ziet dat de situatie van Petrus, die in het begin van dit gedeelte beschreven wordt, dat die situatie inderdaad spreekt over niet alleen de positie van Petrus, maar de positie van het Joodse volk in het algemeen. Nou goed, in verband met dat middagmaal dan, dat was gehouden, dat wil zeggen het nieuwe verbond was tot stand gekomen, want dat is wat het betekent, zei Jezus tot Simon Petrus, Simon de horende, Petrus de rots. De basis van het nieuwe verbond, de Petra, weet u wel. De rots ook waarop de gemeente gebouwd zou worden, dan wel de horende, de gelovige, is nou eenmaal degene die wordt toegevoegd aan de gemeente. De gemeente, of laat ik zeggen, de zaligheid is uit het geloof en het geloof is uit het gehoor. Dat is de verwijzing naar Simon. Vergis u niet, er wordt wel eens gezegd, Simon is de naam van de mens, van de oude mens, en die legde hij af, toen werd hij Petrus. Maar dat is een misverstand, het wordt Simon Petrus. Hij blijft beide namen gebruiken, en zeker waar sprake is van het feit dat Petrus de gelovige is, die zich onderwerpt aan het woord Gods en dus aan Christus, heet hij wel degelijk Simon. En bij voorkeur zelfs helemaal voluit Simon, Petrus, zoon van Jona. Dan wel Jonas in het Grieks. Want zo staat het ook in Matthäus 16, meen ik. Hè? Als Petrus zijn getuigenis geeft over de Heer, gij zij de Christus, de zoon van de levende God, dan wordt in dat gedeelte ook Petrus aangeduid als Simon, zoon van Jona. Alleen hij krijgt bij die gelegenheid de naam Petrus aangewezen, want zegt de Heer, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Maar goed, daar ga ik ook niet verder op in. Hij heet Simon de Horende, Petrus de Rots, degene die vaststaat, en daarna zoon van Jona in het Hebreeuws, Jonas in het Grieks. En waarom dat erbij staat, lijkt me ook duidelijk genoeg. Want wie was Jona? Verbazend, hè? Zijn we weer bij die grote vis terecht. Van 3-4 versen terug, daar waren het 153 grote vissen, maar vooruit. Maar in ieder geval, Jona was de man die uitgezonden werd om het evangelie te brengen aan Nineveh. Zal ik u nou eens wat zeggen? Dat heb ik nog nooit in het publiek gezegd. Maar zal ik u wat zeggen? Nineveh, hè? De hoofdstad van Assur. En daarmee van het Assyrische Rijk. Aan Nineveh zou het evangelie gepredikt moeten worden. En Jona deed het aanvankelijk niet. Niettemin gebeurde het toch wel. Na 3 dagen. Nadat hij uit die vis kwam. Nou, in mijn gedachte is het zo dat Jona gewoon de uitdrukking is van het Joodse volk als zodanig. En van de Heere Jezus Christus dus in het bijzonder. Want die is de eersteling uit Juda. Het hoofd van de stam van Juda. Het blijft dus Juda. Dat is of de zoon des mensen, die immers na 3 dagen opstond, zoals Jona levend en wel na 3 dagen uit de vis kwam. Voor de goede orde. Ik heb dus nou even niet gezegd, en ik zeg het ook nooit, ik heb niet gezegd dat Jona leefde in de buik van de vis. Dat weet je toch, hè? Dat is een wijdverbreid misverstand. De Heer zegt, gelijk Jona was 3 dagen en 3 nachten, met de Hebreeuwse uitdrukking, in de buik van de vis, zo zal de zoon des mensen zijn 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde. In de dood was de gedachte natuurlijk. Maar de Heer was dood, uiteraard, in het binnenste van de aarde, of hoe dat maar heten mag. Zo goed als Jona dood was in de buik van de vis. Maar dat Jona opgewekt werd en dus weer uit de vis kwam, want dat is wat er gebeurde. Dat is op zich niet eens wat bijzonders, want het was bepaald niet de eerste opstanding uit de dood in de Oud-Testamentische geschiedenis. Dus zo groot was het wonder nou ook weer niet, bedoel ik. Ja, het was een groot wonder, natuurlijk. Ja. Maar je moet het niet eerst groter maken dan het is en zeggen, de man heeft geleefd in de buik van de vis. Zo was het niet, dat staat er ook niet. Integendeel, er wordt duidelijk geïmpliceerd dat hij dood was in de buik van de vis. Trouwens, Jona zelf zei dat ook, want die zegt dat hij bad vanuit het dodenrijk. Dus hij was inderdaad dood. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Waar het wel om gaat is dat Jona of een beeld is van de Heer Jezus zelf, of een beeld van heel Juda, het Joodse volk, aan wie de zaligheid was toevertrouwd, met de gedachte dat het Joodse volk inderdaad het evangelie zou moeten prediken aan, zeg maar, de heidenen. Maar de aardigheid van de geschiedenis van Jona is, punt 1, dat hij het niet wilde, punt 2, dat hij het toch deed, maar na enige tijd van uitstel, in elk geval. Wat een heel ingewikkeld verhaal is, maar daar ga ik maar niet verder op in. En dan blijkt dat hij het evangelie brengt aan Nineveh en dan bekeert Nineveh zich ook nog. Dat had niemand verwacht, maar het gebeurde wel en het aangekondigde oordeel kwam niet. Nou, daar heb ik dus al eens jaren over nagedacht. Maar ik ben, het lijkt mij op het moment, lijkt het mij zo te zijn, dat Nineveh in het bijzonder ook inderdaad de verwijzing is naar de 10 stammen van Israël. Want naar Assur, waarvan Nineveh de hoofdstad is, naar Assur werden in het bijzonder die 10 stammen weggevoerd. Want je kunt er lang en kort over nadenken. Ik heb het heel lang gedaan, jaren feitelijk. Maar je kunt er lang en kort over nadenken. Maar je leest nergens dat de wereld zich zal bekeren. Jawel, bij de wederkomst van Christus. Maar dat gaat hier over typologie, hè? Dat moet dus over verborgenheden gaan. En dan lees je niet dat de wereld zich zou bekeren. Maar wat je nog net wel leest in de Bijbel, zij het dan met moeite, maar wat je wel leest, is inderdaad dat Efraïm zich zou bekeren. En dat de zaligheid terecht zou komen, wel degelijk bij heidenen, die zouden geloven. Het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. De Joden dachten van niet, maar het gebeurde wel. Welke heidenen? Nou, niet de heidenen, want de heidense volkeren zijn per definitie allemaal ongelovig. Maar langs een bepaalde redenering wordt een bijzondere uitzondering gemaakt. En dat is die van Efraïm, dan wel Jozef, dan wel de 10 stammen van Israël. Maar dat waren die stammen die inderdaad in Assyrische ballingschappen, dus naar Nineveh inderdaad, weggevoerd waren. Dat voor de rest in de geschiedenis van Jona en Nineveh verwijzing is naar gemeentelijke waarheid, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar daar ga ik nou verder niet op in. Maar het noemen van de naam van Jona, hier, als vader van Simon Petrus, is duidelijk genoeg. Dat wil zeggen dat de functie van Petrus iets te maken heeft met de functie van Jona. En dat klopt, want Simon Petrus is degene die vanuit het Joodse volk inderdaad het evangelie zal prediken. Uiteindelijk inderdaad aan de heidenen. En als u het mij vraagt, namelijk voor zover ik weet, is de man ook inderdaad uiteindelijk bij de Efraïm geweest. Bij Jozef dus. En zeg maar in Groot-Brittannië, alwaar de man nou trouwens ook begraven ligt. Niet onder het Vaticaan, maar dat heb ik al eens eerder gezegd. Hè? Zo is het nou eenmaal. Canterbury, natuurlijk. Naast Paulus. Niet omdat hij daar gestorven is, maar omdat zijn lichaam, hun beide lichamen, daar nou eenmaal heen gebracht zijn, voor zover wij weten. Maar goed, als u zegt, dat kunnen we toch niet controleren, zeg ik, dat is ook zo, maar goed, laat me zitten. Hè. Dus we gaan terug naar deze geschiedenis. Simon, zoon van Jona, dat is de verwijzing inderdaad naar deze horende Petrus, die zijn getuigenis, zijn visitekaartje dus al heeft afgegeven, namelijk dat Jezus is de Christus, de zoon van de levende God. Waarna de Heer zelf zei dat hij daarop zijn gemeente zou bouwen. Dat betekent niet alleen op dat getuigenis wordt die gemeente gebouwd, maar ook op Petrus zelf. Want heel de gedachte is, en die staat er ook bij, dat deze Petrus inderdaad dat nieuwe verbond zou openen, om zo te zeggen. Hij zou de sleutels krijgen van het koninkrijk, of hoe het maar heten mag. Hij is dus inderdaad degene die voor het eerst de prediking van het nieuwe verbond zou ter hand nemen. Dat is maar waar het om gaat. Hetzelfde als dat Petrus zou gezegd hebben, ik ga vissen. In het voorgaande hoofdstuk. Dat heeft precies dezelfde betekenis. Nou, deze Petrus, die dus de evangelie zou prediken, inderdaad, als zoon van Jona, als erfgenaam van Jona, dat is toch wel aardig, hè? Die aan hem wordt gevraagd, heb gij mij liever dan deze? Dit is natuurlijk duidelijk zo dat de heer van de apostel Petrus, of van de discipel Petrus hier, vraagt om zijn drievoudige afwijzing in de tijd, een paar dagen terug, de dag dat de heer gekruist werd, om die drievoudige afwijzing en zeg maar gerust verloochening, om die min of meer te herroepen. En of dat nou speciaal voor Petrus nodig was, is nog maar zeer de vraag. In elk geval, dit is niet de eerste ontmoeting tussen de Heer en Petrus, want de Heer was al verschenen aan de 10, daarna de 11 discipelen, weet u wel, in het voorgaande hoofdstuk. Kortom, de Heer en Petrus zullen waarschijnlijk toch wel woorden gewisseld hebben. Zo zit het ook niet. Maar dat deze geschiedenis hier apart vermeld staat, is natuurlijk omdat het weer kenmerkend is voor de typologische betekenis en profetische betekenis van de figuur van Petrus. De man namelijk die de Heer, die als Jood de Heer verloochent, maar die daarna, na de opstanding van Christus, tot 3 maal toe, net zo vaak dus, zijn vertrouwen in de Heer en zijn liefde voor de Heer betuigt. En dat maakt hem inderdaad tot zo'n duidelijk type van het gelovig overblijfsel uit het Jodendom. En op het moment dat hij het wordt, zegt de Heer, maar je zult gevangen genomen worden, je zult afgevoerd worden, je zult sterven enzovoort. Met andere woorden, de betekenis van dat Joodse overblijven in de gemeente was oorspronkelijk groot, maar is alleen maar in het begin geweest, want daarna worden de rollen inderdaad omgedraaid. Maar dat hadden we al eerder gelezen, namelijk, zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben, nochtans zullen geloofd hebben, in vers 29 van het voorgaande hoofdstuk, en dat in samenhang met de uitspraak over vele laatsten zullen de eersten zijn en vele eersten de laatste. Want om dat verhaal gaat het. Maar de vraag was aan Petrus, hebt gij mij liever dan deze? En Petrus zei, ja heren, gij weet dat ik u lief heb. Het is aarzeling van zijn kant. Hij zegt niet, ik weet dat ik u lief heb. Hij zegt, gij weet dat ik u lief heb. En gij weet ook hoeveel of hoe weinig desnoods ik u lief heb. Ik vind het een gepaste uitspraak. Want of wij de Heer lief hebben, we moeten daar antwoord op geven, is altijd moeilijk te zeggen. Want welke norm leggen we daarvoor aan? Wij weten dat de Heer ons lief heeft. En die liefde van de Heer voor ons is ongetwijfeld sterker dan onze liefde voor Hem. Dus van onze kant uit is het, als we eerlijk zijn en onze situatie realiseren, moeilijk te zeggen, Heer, ik heb u lief. Maar je kunt wel zeggen, gij weet dat en gij weet hoeveel of hoe weinig ik u lief heb. En dat is ook wat Petrus zegt. Ja, Heer, gij weet dat ik u lief heb. En ik krijg de opdracht mee, wijd mijn lammeren. Waarna de Heer ten tweede malen vraagt, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Natuurlijk, er staat nou niet, hebt gij mij liever dan al deze andere discipelen? Maar nou staat er gewoon, hebt gij mij lief? En dan zegt Petrus, ja Heer, gij weet dat ik u lief heb. En dan zegt de Heer, hoed mijn schapen. En dan zeg ik meteen, er staat in vers 15, wijd mijn lammeren. Er staat in vers 16, hoed mijn schapen. Dat schrijf je totaal anders. Maar als u het mij vraagt, ik zou niet weten wat het verschil is tussen weiden en hoeden. Kun je schapen hoeden zonder ze te weiden en schapen weiden zonder ze te hoeden? Ik zou niet weten. En ik zou bovendien ook niet weten waarom lammeren en schapen niet hetzelfde zou zijn. Ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat per traditie, als over dit schriftgedeelte gesproken wordt, dan wordt gesproken over het verschil tussen wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen en wijd mijn schapen uit vers 17. Want je vindt een dergelijke uitspraak dus drie keer. Hè? Maar ik heb nooit het verschil kunnen onthouden. En eerlijk gezegd, ik geloof niet in het verschil. Ik ben van mening namelijk dat je na meer dan 20 hoofdstukken Johannes-evangelie langzamerhand zou moeten weten dat de apostel bij voorkeur hetzelfde woord niet twee keer gebruikt. Dat wil zeggen, hij gebruikt zoveel synoniemen als hij maar bij elkaar bedenken kan. Om de dingen namelijk zo duidelijk mogelijk en zo veelzijdig mogelijk te kunnen zeggen. En ik zou niet weten waarom dat hier ineens anders zou zijn. En dus beschouw ik wijd mijn lammeren en hoed mijn schapen of wijd mijn schapen als volledig synoniem. Men beweert namelijk dat wijd mijn lammeren het begin is van de opdracht. Hoed mijn schapen is dan een wat grotere opdracht, omdat het nou niet meer lammeren maar schapen zijn. Heb je dat? Omdat het nou niet meer lammeren maar schapen zijn. Maar ik zou niet weten waarom lammeren geen schapen zouden zijn, hè? Toch? Dat klopt dus niet. Dat kun je wel zo zeggen, maar als je er even over nadenkt, dan weet je dat het niet zo is, hè? Lammeren zijn schapen namelijk. En bovendien, als je het letterlijk neemt, zo letterlijk mogelijk, en je leest eerst over lammeren en dan twee keer over schapen, dan weet je dus dat het om gelovigen gaat, want dat zijn schapen nou eenmaal. Zij volgen de stem van de herder uit Johannes 10. We hebben daar al uitgebreid genoeg over gesproken. De kudde is een beeld van de gemeente. En als het lammeren zijn, wil zeggen dat het inderdaad jonge schapen zijn, blijven schapen, maar in het bijzonder jonge schapen, zodat de gedachte is dat inderdaad de Joodse rol in de gemeente voornamelijk gespeeld wordt, want rollen worden nou eenmaal gespeeld, hè? Dat de Joodse rol in de gemeente nou eenmaal voornamelijk gespeeld wordt inderdaad in de eerste generatie, desnoods eerste generaties van het christendom. Van de gemeente dus. Laten we zeggen de eerste 100 jaar hooguit. En dan lammeren. Maar ik ben niet geneigd om daar aandacht aan te geven, want ik denk dat lammeren of schapen gewoon als synoniem beschouwd kan worden. Nou, in ieder geval, Petrus wordt voor de gelegenheid aangesteld tot herder. Bovendien wijst men erop dat uiteindelijk een ander woord voor liefhebben gebruikt wordt in de vraag zoon van Jona, Simon, zoon van Jona in vers 17 inmiddels, hebt gij mij lief? Men zegt dat is een ander woord en het heeft een andere betekenis. Ik moet u zeggen dat het geen andere betekenis heeft. Het heeft in principe dezelfde betekenis. Dat verschillende woorden een verschillende gevoelswaarde met zich meebrengen, dat is een duidelijke zaak. Maar het gaat hier ongetwijfeld niet om het verschil, maar juist om de overeenkomst. Namelijk, hebt gij mij lief? Dat had ook, bijvoorbeeld, als nou uiteindelijk in vers 17 gestaan zou hebben, bemint gij mij in het Nederlands, stel dat het niet vertaald is, maar gewoon Nederlands was oorspronkelijk, dat in laatste plaats staat, bemint gij mij, hadden wij dan ook uit kunnen vinden wat het verschil is tussen liefhebben en beminnen? Ik zou het niet weten. Ik zou het absoluut niet weten. Ik zou hooguit zeggen, dat laatste woord gebruiken wij tegenwoordig nauwelijks meer. Nou ja, goed. Maar dat is dan ook alles, dat verandert de betekenis niet. Nee, het gaat niet om het verschil, het gaat om de overeenkomst. Dat tot 3 maal toe aan Petrus gevraagd wordt, hebt gij mij lief? Dat hij 3 maal moet zeggen, Heer, gij weet dat ik u lief heb, gij weet alle dingen enzovoorts. Waarna tot 3 maal toe de Heer zegt, dan ben jij de herder van de kudde. En dat, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, en wijd mijn schapen, is hier in het Johannesevangelie het equivalent van wat in Matthäus 16 heet, dat aan Petrus gegeven wordt, de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en wat gij zult binden zal gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden zal ontbonden zijn, en bovendien is het hetzelfde als op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dus schuift gewoon allemaal in elkaar. En dat het 3 keer gebeurt hier, is omdat Petrus ook inderdaad 3 keer de Heer verloochend had. Maar dat is weer 3 keer omdat het van alles van doen heeft met inderdaad de gebeurtenissen rond de 3 dagen van dood en opstanding van Christus. En omdat het tegelijkertijd de verwijzing is naar de vervulling van de beloften, want 3 staat in het algemeen voor de belofte. Dat wat God beloofd heeft voor de toekomst. En die toekomst is hier inmiddels bij de opstanding van Christus aangebroken. Trouwens, Petrus heeft het heel goed begrepen, al deze dingen. Want er staat vervolgens in 1 Petrus 5. Er staat vervolgens in 1 Petrus 5 dat de apostel zegt, schrijft in vers 1... De ouderlingen, de oudsten, de eersten, de oudsten in rang, de voorlopers, zo heet zoiets. Hè? De oudsten die onder u zijn, vermaan ik, ik namelijk die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben. En de lachter der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hij zegt dus even gauw hetzelfde als wat Paulus zegt. Paulus zegt namelijk, indien we met Christus lijden, zullen we met hem verheerlijkt worden. En Peter zegt, wel, ik ben een getuige des lijdens van Christus en op grond daarvan deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden in de toekomst. Hij is een oudste, hij heeft deel ook aan het lijden van Christus. Hij spreekt er ook over natuurlijk, maar hij heeft er ook deel aan en hij heeft dus ook deel aan de heerlijkheid van Christus in de toekomst. Maar deze oudste, die zegt in vers 2, tot andere oudsten, wijd de kudde gods. Hebben de opzicht